Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hallo beste luisteraars van de Rode Lantaarn, Fabio Jacobs hier. Ik wens jullie allemaal een gelukkig en sportief 2019 toe.
Vrijdag 28 december 2018. Een van de laatste dagen van het jaar. En wij zijn net vanuit Heukelen bij Utrecht naar Mariakerke bij Gent gescheurd. Een traject dat vermoedelijk niemand ons ooit heeft voorgedaan. Voor het eerst vanuit het buitenland, ver weg van onze vertrouwde bank in Amsterdam-West, is dit Radio Oranje. Ach nee, de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Het aangezicht van de hoofdgast in deze aflevering werd dit jaar danig op de proef gesteld. Google image je naam en je vindt twee soorten beelden. Eén met zijn gezicht vol grauw-wit Toscaans stof in Siena en één met rood bloed vanwege een onzachte landing op het asfalt nabij Lorient in de Tour de France. Een 8 voor het voorseizoen, een 4 voor de rest, vat hij wielerjaar 2018 samen. Kunnen wij best mee leven, al is het wat ons betreft nog een tikje te bescheiden. Want de rest kon ons eerlijk gezegd gestolen worden na die epische race van hem in de Strade Bianche. Dat moment net na de finish, als hij in de remmen knijpt, de kop nog vol grauw stof en een heel kort momentje pakt voordat de verzorgers hem om de hals vliegen. Grauw en verstild, alsof er op dat machtige campo in Siena eindelijk een standbeeld was verrezen. Als eerbetoon aan die grandioze winnaar en onze gast in de komende drie kwartier, je boy Tish Benoot. Welkom.
Dank u. Mooi intro.
Hoe vond je het Vlaams van Jonne?
Ja, het viel wel mee. Het klonk een beetje Antwerps.
Antwerps?
Oh. Niet echt van deze streek, maar...
Goed, kon ermee door.
7 op 10.
Zou je hem geloven?
7 op 10?
Ja, zou je hem geloven als hij zou zeggen dat hij uit Vlaanderen kwam?
Ja, misschien. Hij moest wel veel moeite doen nu, dus ik zag dat hij veel moeite neemt.
Het was niet makkelijk.
Nee. Maar beter dan mijn Hollands, zeg maar.
Misschien gaan we die straks nog even testen.
Ja.
Hey, hoe gaat het met je?
Goed. Ik heb nu een maand en een half getraind, denk ik.
Ja.
Zowat de tofste periode van het seizoen, denk ik, voor mij. Of ja, dat mag ik niet zeggen. Maar ik geniet echt wel van deze periode. Het is rustig opbouwen, voelen dat het beter wordt elke dag.
Ja.
En ik geniet ook wel echt van trainen, dus ja.
Hey, tof. Er komt iemand binnen.
Hallo. Geen probleem.
Kom binnen hoor. Wees welkom.
Hoi. Hoi. Mijn vriendin, Fien.
Ik wou net zeggen, ik neem aan dat je vriendin is.
Ja.
Je was al een beetje aangekondigd hoor.
Ja.
Maar je was aan het vertellen over de mooiste periode.
Het is niet de mooiste periode.
Maar wel een toffe periode.
Het is zeker een toffe periode. Ik ben niet de renner die snakt naar de eerste wedstrijd. Ja. Ik kijk er wel naar uit.
Ja.
Maar ik kan even goed genieten nu van te trainen in mooi weer.
Ja. Heb je ook nog lekker een beetje vakantie gevierd?
Ik ben wel een renner die zeker de laatste jaren... Ik laat iets langer dan het gemiddelde mijn fiets aan de kant, denk ik.
Ja.
Toch een kleine 5 weken nu.
Ja.
Ik niet gefietst heb. Ik heb dat 2 jaar geleden de eerste keer gedaan. Ik voelde me daar zeer goed bij, dus ik heb dat nu ook zo gedaan.
Ja.
Maar ik blijf wel bezig in die periode.
En ben je dan helemaal niet aan het fietsen?
Nee, ik denk niet 5 weken 1 keer de fiets aanraakt. Maar ik ben wel iemand die niet zonder sport kan. Dus ik ga wel op vakantie een keer lopen of een keer zwemmen of zo.
Yeah.
We zijn naar Gran Canaria op vakantie gegaan. En we hebben daar eigenlijk van het noorden, van Agate, naar Maspalomas gewandeld. In 3 dagen. Dus Thailand overstoken met de rugzak. Dat was ook wel een zeer toffe ervaring.
Kamperen, ja,
of, we hebben in het hotel geslapen. Het was de eerste keer dat we zo meerdaagse hike deden. Plus ook omdat mijn tenten nog te beginnen sleuren. We wisten ook niet echt weer daarboven. We hebben toch geslapen op 1700 meter, denk ik.
Hoogtestage.
Ja, dat was genoeg stage, maar dat was wel hoog. Dus ik moet zeggen, de eerste dag hebben we 30 kilometer gewandeld. Het ging niet meer gelukt zijn om een tent op te zetten.
Nee, dat snap ik ook.
Dus je blij met een hotelbedje?
Ja, ik was zeer blij. Want ja. Dat was een beetje onverantwoord. We hebben het laatste uur in het donker gezeten toen.
Ja.
Een beetje voor het eerst gehad. Ik denk dat we 10 uur onderweg geweest waren, want het was vertrekken aan de zee. We moesten over 1800 meter en dan op 1700 meter sliepen we. Dus ja. De laatste afdaling was volledig in het donker.
Wiens idee was dit?
Samen hebben we dat...
Dit versta je onder vakantie?
Ja. Goed, ja, het is anders. De eerste dag was het was zeer tof. Ik kan u foto's laten zien. Het was echt zeer mooi. En het speciaal aan Gran Canaria is ook dat je eigenlijk in verschillende landschappen terechtkomt.
Ja.
Dus het noorden is veel groener dan het zuiden, ja. Waar dat veel minder regent. Komt weer in dat berglandschap. Dus echt... het was echt een mooie ervaring.
Tof. En dan na 5 weken pak je langzaam de fiets weer op?
Ja, dus dan is dat een ritje van 2 uur of zo om terug te beginnen. Dan
heb je er ook al weer zin in om weer.
Ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Dat die honger hebt naar de fiets. En die heb ik nu echt wel. Dus we fietsen al zoveel heel het jaar rond. Ik loop ook heel veel, vooral in november dan. 2-3 keer in de week. Ik heb wel geskillerd ook dit jaar. Dat is iets minder goed.
Ja.
Maar ik geloof wel in om een keer andere dingen te doen die ook goed zijn voor de conditie. Kan zeker geen kwaad. En ja, soms zie je renners die eigenlijk al in december niet veel zin meer hebben om te fietsen.
Ja.
Die dan zijn op stage, vandaag weer 4 uur, 5 uur fietsen. Ja.
Ja.
Het is dan dat net begint eigenlijk. Hè.
Ja. Ja, dat hoor ik van Ten Dam ook altijd. Dat november is de leukste maand om prof te zijn. Omdat elke trainingsmeter die je pakt is meegenomen. Er moet niks en alles mag.
Ja, dat is zeker zo. Alhoewel ik ook heel hard van kan genieten van de kick in de Tour, zeg maar. Of in de klassiekers die je krijgt, die adrenaline. Maar het is gewoon een andere kant van je hobbybeleven. Dan ben je eigenlijk een beetje een hobbyfietser. Hè?
Ja,
het zijn mensen die daar vakantie voor nemen die eigenlijk verlof nemen om op vakantie te kunnen gaan fietsen. Ik had vorige week ben ik 4 dagen langer gebleven in Mallorca dan de ploeg. Zat ik in een bed en breakfast bij een vriend van André Krijpel, een Duitser. En het zat daar net een groep triatleten ook. Maar amateur triatleten die toen voor de hobby ook in dat huis in Mallorca. En die mensen betalen er ook gewoon geld voor om daar te komen fietsen. En die nemen er verlof voor om daar te kunnen fietsen en te gaan sporten. Dus,
en voor jou is het gewoon je werk.
Ja, wel, en dat is denk ik essentieel als wielrenner dat je blijft onthouden dat het je hobby is.
Ja, ja. Ik ga ook 1 keer per jaar op fietsvakantie. Ja, dat is ook fantastisch.
En dat is ook de reden waarom ik ben begonnen met fietsen en met koersen, omdat ik dat graag deed. Dan zie je de oudere profs vooral, die misschien, waarbij dat soms een beroep al geworden is. En dat is spijtig, hè?
Ja.
Dus ik probeer dat wel voor mezelf daar bewust in te maken of te houden dat iets bevoorrecht is en tot op vandaag lukt dat.
Het zit op zich wel een goede ploeg ervoor ook, toch? Er zijn veel liefhebbers in ik zag de laatste beelden van Thomas de Gent en wie was er nou nog meer?
Thomas Temelis, ja.
Ja, die samen naar...
ja, dat klopt.
Terugreden naar...
toch wel plezier gemaakt.
Ja, toch?
Ja.
Maar het zegt al veel over dat je het echt leuk, dat je fietsen ook echt leuk vindt. Als je dat dan ook nog even doet naar de...
Maar ik zal eerlijk zijn, na Lombardij had ik er ook niet echt veel zin in.
Zal hij jou ook een vraag, maar je hebt deze.
Ja, nee, absoluut niet.
Dat
ik een goesting om een pintje te drinken. En,
snap ik goed.
Nee, maar ik op dat vlak heb wel een goede balans gevonden, denk ik. Dus,
Hoe ging het trainingskamp verder? Hoe stond je ervoor?
Goed, ja. Ik had een goede test gedaan ook daarvoor.
Ja.
Wat bewijst dat je eigenlijk niet zoveel training nodig hebt. Ik heb ook nog de Vuelta gedaan op het einde van het seizoen. Dat maakt ook wel een verschil, denk ik.
Ja.
Dus mijn test was goed. Een van de beste van de afgelopen jaren. En gewoon goede kilometers gemaakt. Rustige kilometers. Zeer mooi weer had. Ik denk de beste weer dat ik in 5 jaar Mallorca had heb in december.
Ja.
Maar voor de rest is het... Omdat we nu maar 1 stage meer doen met de ploeg, was het wel iets... het was zeer intensief voor mij. Alle randactiviteiten. Fotoshoots, interviews, meeting met sponsors.
Het is niet alleen maar lekker rondje fietsen.
Nee, ik heb daar denk ik maar 2 van de 10 dagen mijn bed gezien voor... op mijn kamer geweest voor 9:30 om even te rusten.
Yeah.
Dus daarom ben ik ook 3-4 dagen langer gebleven om echt even uit te rusten, goed te trainen en dan naar huis te komen voor de feestdagen.
Mm, yeah. Oké. Okay. Hey, is er veel veranderd in de ploeg dit jaar bij jullie?
Ja, in 5 jaar tijd. Het is nu mijn 5 jaar bij de ploeg, zal het zijn, denk ik. Is het de meeste verandering geweest in de laatste 5 jaar. Dus zeer veel nieuwe gezichten. Ja. Ik denk het vertrek van André Greipel met zijn lead-out, Sieberg. Ja. Is belangrijk, omdat toch wel een sterk ouder was in de ploeg.
Heb je Joen voor terug, zeg maar?
Ja, zeker, maar het is wel iets dat verandert. Als een kopman verandert, dan verandert er iets in de ploeg. Ja.
Greipel is een heel sociale kopman, heb ik al begrepen.
Ja, sociaal loyaal vooral, denk ik. Ja.
Ja.
Inderdaad, het was wel iemand die de ploeg kon smeten, zeg maar. Die wel voor een soort lijm zorgde binnen de ploeg. En nu had dat misschien wat meer van mij verwacht worden, of van Tim, of van Caleb.
En hoe voel je daarbij? Is dat iets wat je, waarvan je denkt, nou, dat kan ik eigenlijk wel?
Ik denk dat dat voorlopig wel redelijk goed lukt. Maar André was een speciale renner in die zin. Ik werd neoprof en ik was al bijna medekopman in de Ronde van Vlaanderen.
Ja.
Naast Jurgen Goelands. Dus André Greipel stond onder mij. Ja. André Greipel was Duits kampioen, had al 150 profwedstrijden gewonnen. En ik kwam over van de belofte en ik was 21 jaar.
Hmm.
En dat was iets zeer bijzonders. Ja. Dat was ook moeilijk voor mij om dan te kunnen zeggen van... wil hij een keer om de midon gaan of wil hij even de wind houden?
Ja. Hij deed dat gewoon?
Ja, hij heeft wel dat jaar dingen gedaan dat ik echt verrast was of gecharmeerd was. Ik heb veel andere kopmannen van andere ploegen zullen dat niet doen. Ja. Hij moet het ook niet doen. Hè.
Nee.
Het is niemand dat van hem verwacht. Hè. Maar hij voelt zodanig die drang om iets terug te doen voor de renners die wel voor hem... Want uiteindelijk is wel iemand die...
Ik hoorde
altijd
dat hij
sterk afhankelijk is geweest van de ploeg. Hè?
Ja, ik hoorde dat hij na een overwinning... dat hij ook altijd iedereen in de ploeg eventjes bezocht op de hotelkamer. Of even persoonlijk bedankje van...
Ik denk dat binnen de ploeg wel zeer veel mensen... vooral de staf ook dan, hem wel missen. Ik kon naar iedereen zijn appreciatie uit.
Ja.
Maar sowieso natuurlijk wel voor jou. Je bent nu 4e of 5e jaars prof, word je?
Ik word 5e jaars prof, ja.
5e jaars prof. Dat ook... dat ik me kan voorstellen dat het is ook al een logisch moment dat je rol in de ploeg verandert. Dus die komen nu in één keer natuurlijk allemaal jonge gasten weer bij en zo. En die voorheen was jij degene die aan anderen ging vragen hoe het moest. En nu kijken ze gewoon naar jou, toch?
Ik denk dat vorig jaar het eerste jaar was waar ik alleen absoluut kopman was.
Ja.
En ik heb ook gemerkt, en dat is ook wel logisch, vind ik, dat hij moet niet voor je beurt praten. Hè?
Hmm.
Dat is ook altijd wat ik mezelf voor behoed heb. Ik was... ook al kopman de jaren ervoor, maar ik wil niet de persoon zijn die op tafel klopt zonder ooit bewezen te hebben dat dit kan.
Ja.
En nu heb ik wel bewezen in Strade Bianchi dat ik het kon. En daarna ben ik niet het eerste 8 geweest tot aan de Brabantse Pijl.
Ja.
Ik denk dat ik in de Ronde van Vlaanderen ook bij de 3-4 beste renners was. Dus dan was ik het wel waard, denk ik, om mijn zegje te doen en als leider op te staan binnen de ploeg.
Ja.
Wat dan niet altijd even makkelijk is, dat klopt. Want ik was nog altijd bij de jongste renners.
Je bent nog steeds
24 jaar.
Ja, precies. Maar heb je het idee dat je al... die jonge gasten, die kijken nu wel naar jou. Dit is de gast met ervaring die gewonnen heeft al.
Het zijn inderdaad zeer veel nieuwe renners ook bij in de ploeg. Ik denk, het was een dag op stage dat ik met een groepje van 9 op stap waren. Ja. Mijn groep. En het waren 6 renners jonger dan mij.
Ja.
dat nooit meegemaakt.
Nee, dat is heel anders.
Dat wil ook zeggen dat we een zeer jonge ploeg hebben.
Ja.
Er komen 2 of 3 renners denk ik pas in de zomer ook over. Die jongens stellen wel veel vragen en dat is een andere positie. Hè. Dus de rollen zijn omgedraaid op 2 jaar tijd.
En heb je daar dan al een soort nieuwe Ties Benoot gezien?
Maar dat is moeilijk te zijn.
Kijk je daar zo naar of is het allemaal gewoon van zijn jonkies en ik ga ze allemaal helpen? Of heb je dan automatisch...
Het zijn natuurlijk allemaal talenten, anders hadden ze niet bij Lotte.
Nee, dat snap ik. Maar het kan heel goed zijn dat je toch al eentje hebt van... die geef ik nog wat extra tips of zo. Omdat je iets van jezelf in hem herkent.
Wel op plak van... of fysiek mezelf erin herkennen is misschien moeilijk gezegd. Omdat dat van je eigen denk ik moeilijk kunt zijn. Maar ik heb met Stan de Wulf bijvoorbeeld wel een goede relatie. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij heeft Paris-Roubaix gewonnen voor de belofte vorig jaar.
Ja.
Hij studeerde ook zelf nog in Gent. Zit op kot in Gent.
Okay.
Dus op die manier hebben we ook wel al een link. En we hebben ook al een paar keer gaan trainen samen voor de ploegstage. En ook wel een renner die... En zoals ik ook, en zo ben ik nog altijd, die zeer leerierig is en zijn vragen gaat stellen aan de persoon waarvan dat hij denkt dat hij nuttige antwoorden kan geven. En nu stelt hij ook wel redelijk wat vragen aan mij en daar help ik hem ook graag. Ik heb vroeger ook renders gehad binnen de ploeg die mij, wat ook merkte, dat ik niet met mijn vragen terecht moest. Dus,
Die gewoon als concurrent zagen?
Toch een beetje. Maar dat is ook een compliment dan. Hè?
Ja, is waar.
En wie waren dat?
Tony Gallopin was wel zo iemand.
Ja?
Pas op, een renner dat ik zeer goed mee overeenkom.
Ja.
En nog altijd, als ik hem zie in wedstrijd, we sturen ook berichten vaak.
Ja.
Vorig jaar zaten we samen met Sierra Nevada uren praat s'avonds.
Ja.
Maar dus ook wel, het is een meer een introvert type.
Ja.
En,
wel een beetje hetzelfde type als jij.
Ja, ik kan ook een breed spectrum aan wedstrijden aan.
Ja.
Wat was van de jaar nog? We zaten in de Vuelta, denk ik. En hij staat ervoor bekend dat hij een week na een grote ronde of twee weken altijd zeer sterk is. Hij mag zo slecht dat hij mag zijn in een grote ronde, ja. Hij haalt het goed zijn de week daarna. Hij is altijd top 3, top 4 of 5 in San Sebastian.
Ja. Ja, klopt, ja. Net zoals Mollema.
Dus ik was een beetje op de sukkel in de Vuelta na mijn valpartij, antibiotica moet nemen, bla bla bla. En ik zeg tegen Tony, Tony, het draait vierkant, jong.
Ja.
Maar vertel me een keer, hoe moet ik dat nu doen om goed te zijn op de WK? Of op de week daarna? Ja, zegt hij. Een beetje brabbelen zo, maar het kwam niet veel uit. Dus,
nee, zijn van de
smaak. Ja.
Liever dat je niet zo goed bent op het WK.
Ja, maar... Ja. Nou, aan de andere kant heb ik hem ook... het was één rit aankomst tegen Granada. Dicht bij de Sierra Nevada, waar ik wel veel al getraind heb. En ik kende die slot Kim Hoer als rit 4 of 5. En ik wist zelf ook, ik ga je vandaag niet meedoen. En ik zeg tegen hem, ik zeg Tony, op dat punt draai je linksaf een klein dorpje in. Ziet dat je daar zeker voor aan zit. Ik heb hem dat ook gezegd. En hij heeft dat gedaan. Hij heeft mij de dag daarna ook voor bedankt. Dus hij heeft wel een zeer goede relatie mee. Maar...
Dat gewoon net niet.
Ja, echte tips. Ik lag met hem ook op de stage op de camera als stagiair. Toen waren er ook niet zoveel woorden gevallen, maar later is allemaal veel veranderd.
Ja. Ja. Maar is dat nou, want je bent dan zeg maar kopman met Tim Wellens dan eigenlijk, toch? Maar is dat dan ook iets wat je moet leren? Dus waar je dan ook met anderen over praat, van wat dat dan betekent om kopman te zijn in zo'n ploeg en zo'n ploeg te moeten dragen en zo?
Ja, ik denk dat er voor een deel in u zit.
Ja.
Dus het zal moeten blijken of ik dan nog een expert ben. Langs de andere kant hebben we ook een goede mental coach binnen de ploeg. Dus als ik daar vragen over heb... kan bij hem ook wel altijd terecht. Van hoe zou hij die situatie aanpakken? Of wat dan ook. Maar ja, het is allemaal nog relatief ook. Het is niet dat je een baas moet spelen of zo.
Maar ik kan me wel voorstellen dat zeg maar ook dat je, omdat je die Strade Bianca hebt gewonnen, dat de druk denk ik ook wel weer hoger wordt. Dat je dan, je bent nu kopman. Dus ik vermoed dat er ook wel verwacht wordt dat je dit seizoen gaat winnen. Gewoon.
Misschien toch? Dat er dit seizoen er gaan andere hogere verwachtingen zijn.
Ja.
Alhoewel dat die ervoor ook waren. En ervoor was de druk van wanneer gaat hij eindelijk winnen.
Ja, ik kan me voorstellen, zeker voor een renner als jij... waarschijnlijk niet een veelwinnaar.
Nee, ik ben er vaak bij in de finale.
Ja.
Maar om te winnen is zeer moeilijk.
Ik kan me voorstellen dat juist die overwinning in de Strade... heel veel rust heeft gegeven.
Ja, dus de rest van het voorjaar heb ik eigenlijk met minder druk rondgereden.
Ja.
Ik was de renner die het vroegst een grote wedstrijd had gewonnen. Van de klassieke renners. Daarna heeft Quickstep nog gewonnen en Sagan, dat was het eigenlijk.
Ja.
Maar een renner als Niki Terpstra voor je, daar kan ik mij wel in vinden. Omdat hij echt chapeau, hoe dat hij zijn koers al gewonnen heeft. Mm-hmm. Zonder eigenlijk een echte sprint te hebben. Of toch niet zo goed te sprinten als Van Avermaet als Sagan.
Ja.
Dat is niet simpel.
Nee.
Hij heeft Roubaix zo gewonnen, hij heeft Vlaanderen gewonnen. Vlaanderen was de echt sterkste dit jaar. En Roubaix heeft hij kunnen winnen door de ploeg, denk ik.
Ja.
Maar ook door zichzelf natuurlijk.
Ja, en hij was eigenlijk in Roubaix dit jaar ook weer de sterkste.
Ja, maar het was een man van het voorjaar voor mij. Als je ziet hoe dat hij Harelbeek wint.
Ja, dat was indrukwekkend.
Echt chapeau. We reden erachter redelijk snel.
Ja.
Heeft dan dus ook wel... Ik kan me heel goed voorstellen, de vergelijking met jou. Maar dat heeft wel ook nog... Hij was wel zeg maar 28, 29, 30... voordat hij dat een beetje begon te kunnen.
Ja, maar dat toont ook aan hoe moeilijk dat is om die wedstrijd te winnen.
Ja.
Ik ga ook moeten naar Lien aankomen. Of meestal.
Mm-hmm.
Ik kan niet zeggen dat ik niets van vertrouwen heb in mijn sprint... maar ik moet ook realistisch zijn, want met Sagan niet naar de meet gaan.
Ja.
Maar goed, dat is ook... ik teken voor een carrière... Met af en toe een grote overwinning. Ja. In plaats van...
Als je elk seizoen één Strade Bianca wint.
Van 5 koersen per jaar te winnen.
Ja. Ja. Hey, we dachten, we moeten je... Ken je natuurlijk helemaal niet. Maar de Voetbal International?
De voetbal? Nee.
Dat is Nederlandse voetbaltijdschrift. Nederlandse voetbaltijdschrift. Ja. Er staat altijd een rubriek in VI persoonlijk. Daar worden voetballers uit de Nederlandse Eredivisie worden gevraagd naar hun favoriete boek.
Ja.
En we dachten, we moeten jou even beter leren kennen. Dus ik dacht, ik ga een aantal vragen uit de VI ga ik gewoon voorleggen aan jou. Ja. En dus dat zijn er in totaal, het zijn er 20. Die gaan we niet allemaal stellen, maar wel een paar.
Ja.
Dus dan mag jij een getal tussen de 1 en de 20 noemen. En dan zeg ik welke vraag daarbij hoort.
1.
Ah, nou, naam.
Tischbenoot.
Tischbenoot. Vernoemd naar. Ja.
Waar komt die naam dan vandaan?
Hinojosa Tisch. Ja. Het is eigenlijk goed dat ik onlangs op ploegstage eraan ben herinnerd geweest. Moest een filmpje opnemen ter vervanging van de ploegvoorstelling. En daar heb ik eigenlijk zelf de fout gemaakt. Wist ik niet hoe meer van waar dat mijn naam kwam. Maar dat was dus een Tex-Mex-zangeres.
Tex-Mex-zangeres?
Ja, Tex-Mex.
En wat moeten we daar bij voorstellen? Ja.
Een beetje Americana, maar dan
ja, een beetje Latijns, zo, ja. Latijns-Amerikaans. Okay. Ik heb wel...
Vind je het zelf ook mooi? Of?
Het is niet mijn genre van muziek.
Wat is wel jouw genre van muziek? Dat is een van de vragen namelijk.
Pas op, ik heb wel een breed genre van muziek dat ik naar luister. Ik kan wel wat R&B, een beetje popmuziek. Allee, een beetje rock ook, af en toe. Maar ik luister naar veel.
Okay.
Maar nu niet, maar niet de Latijns-Amerikaanse.
We zullen de naamgeefster van T-shirt achter de podcast plakken.
Oh, zeker. Dat
kunnen de mensen even zelf luisteren waar
ja,
je dat benoemt.
Ja.
Zijn er nou ook, worden er nu ook meer tiches geboren in Vlaanderen?
Ik krijg soms een bericht van mensen die tiche genoemd worden.
Het is ook wel echt een prachtige naam, vind ik.
Het heeft iets Fries, denk ik. Een Nederlands genaamd.
Ja, zeker. Ja.
Ties,
ja.
Misschien is meer Ties.
Ja, Ties is wel een populaire jongensnaam in Nederland. Ja.
Maar de schrijfwijze op zich is iets... ik denk dat ik tot wel...
Ja, ouders waren daar gewoon fan van of zo. Van
die, tot 11 maart 94 was toen, ik denk. ik weet niet of ze fan waren. Ik denk dat ze de inspiratie opgedaan. Mijn broer noemt Jaad.
Hoe?
Jaad, dus ook een speciaal naam. Jaad. Dat is een professioneel balletdanser.
Oh ja? Wacht, jouw broer is professioneel balletdanser?
Ja, hij werkt in Monaco. Hij heeft daar op de balletschool gezeten. En hij woont nu in Cap d'Ail naast Monaco. Hij werkt er ook voor de compagnie.
Ja. Wauw.
Dus,
spreek je hem vaak?
Wel, wij zien elkaar praktisch nooit.
Nee.
Want hij woont daar, hij is nog minder thuis dan mij. Hij is 3 jaar jonger dan mij. Maar hij heeft nu vorige week in Venetië zijn hand gebroken. Op een optreden. Of een repetitie, ik weet niet precies. En daardoor hebben we toch kerst samen kunnen vieren. Ja.
Elk voordeel heb ze nadeel. Ja, ben je ook daar op zijn voordeel? Wow. Okay.
Ja, mijn moeder was al... Ik was enkel mijn nieuwjaar thuis. Op kerst kreeg hij geen verlof. Mijn moeder was aan het klaar van... Ja, kunnen nu ook niet thuis blijven met nieuwjaar? Ik zei, je moet dat niet de laatste week vragen. Dat is al lang geboekt, hè?
Ja.
Maar ja, goed. Karma heeft beslist om toch samen te komen.
Ja, dat vind ik wel heel mooi. Zo'n arme moeder benoot. 2 van die talentvolle zonen. Dat dan blijkt dat ze dan voortdurend weg zijn.
Maar
dat,
gewoon,
dat is het lot.
Ja, klopt.
Eigenlijk, jullie zijn te goed gelukt.
Maar we zijn al bij ons passie gevolgd, hè, zeker.
Ja,
hij zit al van zijn 14 jaar in Antwerpen. Elke dag alleen met een trein.
Bijzonder, zeg.
Wow.
En van zijn 16 in Monaco.
Ja.
Van zijn 12 in Antwerpen. Van zijn 16
dat is ook niet om de hoek.
Nee, moet dus dat was lastig voor mijn ouders.
Ja, snap ik.
Ja.
Snap ik.
Oké. Opleiding?
Ik studeer TUW nog altijd aan de Universiteit van Gent. Toegepast economische wetenschappen is dat in België. Ja.
En hoe combineer je dat met wielrennen?
Wel, ik ben er eigenlijk mee begonnen toen ik 18 was natuurlijk, na mijn middelbaar. En ik heb altijd gezegd, ik wil studeren, maar ik wil niet dat mijn sport eronder leidt. Dus wielrennen heeft altijd op de eerste plek gekomen bij mij. En in België is er een systeem van studiepunten. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is.
Ja,
dus 60 studiepunten is een modeljaar.
Ja.
Ik heb het eerste jaar direct 50 studiepunten opgenomen.
Mm-hmm.
Het tweede jaar 44. Dan ben ik prof geworden. Dus ik deed al iets minder dan een modelstudent.
Ja.
En dan deed ik er nog ongeveer 25 per jaar sinds mijn derde jaar aan de universiteit. Ik heb er nu al zoveel tijd in gestoken dat ik het wel wil afwerken. Het interesseert mij ook wel nog op een bepaalde manier. Zeker hoe verder dat je komt in de opleiding, hoe specifieker. Dus ik doe nu marketing als afstudeerrichter.
Ah, ja.
Ik zit in de master.
Ja.
Dus ik heb nog,
nog
55 studiepunten.
En wanneer doe je dat dan? Wanneer heb jij tijd om te studeren?
Wel, ik heb een examen gedaan voor de stage. Dus rond 5 december was het, denk ik. 6 december.
Ja.
Dus dan heb ik wel tijd gehad omdat ik thuis was. En...
Maar je hebt geen amper tijd voor colleges en zo, toch?
Ik ga nooit naar de les.
Nee.
Dus ik heb een topsportstatuut.
Ja.
En daarmee heb je zeker aan de universiteit in Gent hier zeer veel faciliteiten. Dus ik kan mijn examens zelf plaatsen, zeg maar. Of zelf kiezen wanneer dat ik ze doe.
Ah, ja.
Als de prof akkoord gaat. Ja. Dus ik moet gewoon de prof contacteren. Zeggen van, ik ben die periode niet thuis.
Ja.
Voor die stage, die wedstrijd. Kunnen we dat op die dag doen? En als ze akkoord gaan, is het geregeld.
Maar er zijn natuurlijk ook allemaal wielerfans.
Niet allemaal, maar ik heb al een mailtjes gehad van de rector.
Ja.
Van een bepaalde prof. Ze heeft nu ook een assistent mee gecontacteerd om theses te maken over marketing in het wielrennen.
Ah, ja,
want als wij een aflevering willen maken over hoe het wielrennen een ander soort model kan krijgen. Dus niet meer met dat het niet meer alleen werkt op sponsors, dan kunnen we jou gewoon uitnodigen. Voor een mooie...
Ja, zeker. Economische als ik tijd heb om erover na te denken. Ik vind wel dat het nu niet zo goed in elkaar zit.
Nee, dat is wel het understatement van het jaar.
Denk ik. Ja, maar ook de manier waarop ze het aanpakken is niet de goede manier, denk ik.
Ja.
Ik zie veel mogelijkheden.
Ja.
Maar nu wordt dat misschien wel technisch. Maar ik vind het format dat ze proberen te ontwikkelen is weg van het sterke van het wielrennen. Wielrennen is denk ik de heroïek, de volkssport.
Mm-hmm.
Terwijl als ze daar eigenlijk een soort van pistewedstrijden gaan organiseren op de weg.
Ja.
Waarbij de mensen niet meer snappen voor wat het gaat.
Ja. Nee.
Ik denk alle populaire sporten in de wereld zijn zo goed omdat ze zo simpel zijn om te volgen. Voetbal gaat gewoon over zoveel mogelijk goals maken of meer goals dan de tegenstander.
Ja.
Wielrennen is als eerst aan de meet zijn en niet elke ronde zoveel punten en dan elkaar inhalen. En,
ja. Dat je niet zeker weet dat degene die als eerste passeert ook daadwerkelijk gewonnen.
Ja, voilà.
Bij de Hammerseries.
Ja, dat is veel onder, de Hammerseries. Ja, ja. En het belangrijkste is dan nog... Mijn belangrijkste argument is dan nog dat ik niet graag korte wedstrijden rijd. Dat is misschien daarom
snap ik.
Ja.
Ah, leuk.
Nou, dan onthouden we die even. Ja, zo over de economische. We hebben het daar best wel vaak over namelijk. Dat er altijd, weet je, het klassieke model van wielrennen van de Tinkoff rijke man die dan een wielerploeg koopt en dan.
Het geld moet meer naar de ploeg gaan, hè?
Ja.
Dat is gewoon zeker.
Want, ja. En de Tour de France haalt toch echt heel veel geld op. Maar uiteindelijk zien de ploegen daar niet of nauwelijks iets van terug.
Nee.
Ik bedoel, wat krijg je als je een etappe wint? 11.000 piek of zo.
Ja, en dan gaan niet naar de ploegen, dan gaan naar de renners. Hè.
Dus
eigenlijk is het... Ja.
Je stopt er heel veel geld in als ploeg. En er komt eigenlijk nooit officieel wat terug, behalve...
Ja, exposure.
Merknaam.
Maar het zijn nu al... We hebben in de ploeg Captains of Stijging, waarbij je een soort als supporter een soort aandeel kunt krijgen. En captain worden.
Ja.
Van de ploeg en dan krijg je allerhande voordelen, worden uitgenodigd op bepaalde evenementen, wordt je uitgenodigd om voor een keer op de piste te rijden tijdens de Zaakse van Gent. Dat zijn allemaal dingen dat je dan kunt winnen.
Ja.
Ik denk dat wel. Dan zijn wij mooie ideeën die nog verder moeten ontwikkeld worden.
Ja.
Maar het is simpel, in het voetbal krijg je als ploeg eigenlijk ook commerciële inkomsten, zeg maar, uit het stadion. Ik denk die bepaalde tv-rechten misschien zelf.
Zeker.
Dus stadion tickets.
Ja. Dat is het rare, van de tv-rechten vloeit er dus niet of nauwelijks iets terug naar de sport.
Nee.
Ja, en wat lastig is, vind ik altijd, is dat het met teams in het wielrennen gewoon best wel lastig identificeren is. Dus je hebt, zeg maar, als je...
Dat klopt.
Als je met renners, weet je, ook kun je zeggen, dat vind ik een toffe renner en die ook. Maar die kan en zomaar weer volgend jaar bij een andere ploeg rijden.
Als supporter van een wielrenner, zijn de supporter van een renner.
Ja.
En
ja.
In het voetbal zijn de supporter van de ploeg.
Ja, precies.
Ik denk niet dat er zeer veel supporters van Real Madrid naar Juventus gegaan als Cristiano Ronaldo is verhuisd.
Nee, precies.
Dat klopt.
En dus kun je ook heel veel moeilijker iets opbouwen.
Ja.
Ook. Weet je wel, Lotto is natuurlijk... jullie zitten natuurlijk al jaren en jaren in het peloton. Maar je weet ook niet zo goed hoe lang dat nog gaat doorgaan.
Dat klopt, dat is de onzekerheid.
Sky stopt ook in één keer.
Ja, een wielerploeg is ook gewoon genoemd naar de sponsor. Hè?
Ja.
En een voetbalploeg is verbonden aan de stad.
Ja. Ja, dat zou je precies. Dus daar zou je ook over moeten denken. Over hoe je dat dan beter kunt doen.
Je moet ook niet te veel naar het voetbal. Je moet geen gelijkaardig model krijgen, denk ik. Maar die nieuwe de Champions League in de wielrennen die ze dus echt willen invoeren. Dat is ook wel iets moois. En terug een klassement voor die dagswedstrijden.
Ja.
Ik denk dat dat mooie zaken zijn. Hè? Zoals het wereldbekerklassement van een aantal jaar geleden. Met de trein. Ook wel echt iets moois. En denk ik commercieel ook interessant.
Ja.
Ja, omdat het een soort van stabiliteit brengt.
Ja, en de beste renners in de beste of in de grootste wedstrijden.
Ja.
Nou, als we deze podcast gaan maken, dan nodig je uit.
Ja.
Hey, jeugdidool.
Jeugdidool. Goh. Ik ben niet de persoon met de grote idolen, maar ik heb wel... Ik ben beginnen koersen met Johan Museeuw in mijn achterhoofd.
Mm-hmm.
Of beginnen... Ik wou op mijn 3 of 4 jaar al koersen. Van mijn 6 jaar had ik een koersfiets. Ik mocht niet direct koersen van mijn ouders. Ik heb eerst gevoetbald en op mijn 11 of mijn 12 ben ik dan beginnen koersen. Maar toen ik naar de koers ben beginnen kijken, was Johan Museeuw wel mijn idool. Goed, er zijn al niet zo'n proper verhaal naar buiten gekomen.
Ja.
Dus...
Het was de tijd, hè? Zeggen
we
dan.
Het was de tijd, ja.
Ik heb alsnog van hem genoten.
Natuurlijk.
Ja. Ik ga niet ineens met terugwerkende krachten denken... Oh ja, dat was eigenlijk helemaal geen leuke wedstrijd. Nee, het is prachtig.
Ja, ik denk de eerste wedstrijd dat ik me herinner... was Roubaix 2002, waar dan Museeuw wint... en Boden eigenlijk voor de eerste keer... op het internationale niveau bekend geraakt. Dus hij wordt derde, denk ik.
Ja.
Laatste Roubaix en natte weersomstandigheden ook. Laten we hopen dat dit jaar ook een keer mag zijn. En daar heb ik natuurlijk eigenlijk hele carrière van Toon Boonen op tv gevolgd. En dat was voor mij ook zeer bijzonder om met hem nog te kunnen koersen op het einde van zijn carrière. Ik heb 2 wedstrijden met hem in de ploeg gereden.
Ja.
In Baku in de Europese Spelen was dat.
Ah ja.
Ah, ja.
2015 en dan in het WK in Richmond ook dat jaar. Dus ja, dat was wel bijzonder.
Ja, dat schreef je ook in je opstel.
Ja, toen was tweede middelbaar, denk ik. Was ik 14 jaar.
Verrek, ja, het opstel. Dat verhaal heb ik ook nog wel eens gehoord.
Dat was straf, ja.
Wat een verhaal was dat. Ik moest
wat was het, de Ronde van Vlaanderen 2018?
2018, dus ja. Het is niet gelukt.
Nee, maar ja, goed. Ik was
stond
wel.
Er wel.
Nicky Terpstra.
Ik had ook 3 sterren in de krant, denk ik. En ja, mijn opstel ook. Dus,
ja. Ja, ik vond het echt een wonderbaar. Nee, ik moest van mijn
even het verhaal dan.
Ja.
Dus het was hoe oud was je toen?
Groep 14 jaar, tweede. Ja. Dat is groep 8 of zo in Nederland.
Want toen moest
tweede
jij
middelbaar.
Nee, 14. Ja, dat zit je ook in de tweede klas hoor, in Nederland. Volgens mij toch?
Ja, maar dat telt toch door met lager of zoiets?
Nee.
Ja, ik ken het systeem niet. Tweede middelbaar, 14 jaar. En we moesten een science fiction verhaal schrijven. Op stal.
Voor Nederlands.
Voor Nederlands, ja, exact. 9,5 op 10 trouwens. Enkele schrijfwoordjes. En telkens eigenlijk als we zo'n soort taak kregen waar dan eigenlijk wel nog een beetje ruimte bij had, probeer ik dat wel naar wielrennen door te trekken. Dus ook als er een spreekbeurt moest gegeven worden, zo probeerde ik altijd wel iets.
Ja.
Ja, voor biologie kun je geen spreekbeurt over wielrennen geven, maar probeerde wel. Dus dan heb ik, mijn science fiction verhaal was eigenlijk toen 10 jaar in de toekomst. Dus we waren 2008. Ik heb over 2018 een opstel geschreven. En heb ik eigenlijk een verslag van een wielerwedstrijd eigenlijk 6-7 pagina's lang. Waarbij dat ik zelf over won. In Meerbeke toen nog de Ronde van Vlaanderen aankomst. Dus dat was toen ook zo. Een paar fictieve personages. Dan een paar jongens die ook met mij koersten. Ja. Uit mijn generatie.
Ja.
Waarvan het ook iemand profirenner geworden is. Otto Verhaarde. Heeft nu getekend bij Corandon. Bij Mathieu van der Poel.
Oh, echt? Ja? Oh, vet.
En het meest bijzondere was misschien nog dat ik eigenlijk Wack van Avermaat als topfavoriet ook had aangehaald daar.
Ja.
En daarop heb ik op Twitter reactie gekregen van iemand, een zure Belg denk ik, die zei, hoe kan dat nu? Dat is fake nieuws. Want hoe kan dat nu dat hij Greg van Avermaat in 2008 al kon voorspellen als topfavoriet 10 jaar later voor de Ronde van Vlaanderen? Maar Greg was dan eigenlijk echt een jong talent. En ik denk misschien net wel of net niet prof geworden en de puntentrui in de veld aangenomen.
Jawel, volgens mij wel.
Ja, of had 4 koers gewonnen als neoprof of zo. Dus dat was een bijzondere renner.
Ja.
Dus ik had dat er blijkbaar wel uitgepikt. En ik had hem, ik denk dat ik ook het verhaal samen met hem met 2 overblijf op het einde.
Ja, ja.
Dus Toon Boonen reed nog mee, Fabio Cancellara. Ja, Cancellara was nu al een jaar te vroeg
net
gestopt.
Te vroeg gestopt, ja.
Maar goed, het was. Het is vooral een zeer mooi verhaal.
Ja, en je had een 9,5.
Ja, dat is goed.
Van de 10. Ja,
ja. Ja.
Oh, nee, van de 20
was niet goed geweest. Maar het was ik zou het eigenlijk moeten laten lezen, maar voor de podcast is dat langer.
Was het altijd al je droomkoers, Ronde van Vlaanderen?
Ja, nog altijd duidelijk.
Ja? Ja.
Ik zou misschien, als ik mag kiezen, zou ik misschien eerder wereldkampioen zijn nu.
Ja.
Omdat je kunt een jaar in die trui rijden dan.
Ja.
Naar Ronde van Vlaanderen. Strade Bianchi staat er eigenlijk ook in top 3, denk ik.
Ja.
Ik vond dat zo'n mooie wedstrijd vanaf als ik meedeed. 2 keer 8 geworden en dan kunnen we dat jaar. Dus maar Ronde van Vlaanderen blijft qua pure wedstrijd wel nummer 1.
Ja. Maar ja, je bent ook gewoon Vlaming natuurlijk. Dus dat is echt je eigen.
Het is mijn trainingsparcours.
Ja.
Ik heb, ben sinds ik 5-6 jaar was langs de weg gaan kijken, op tv gekeken.
Ja.
België is een hoogdag, hè.
Ja. Ja. Nou, in Nederland ook, hoor.
Ja, dag van de Ronde van Vlaanderen rijdt je gras niet af en dan kijk je naar de koers, hè.
Ja, geheel meent. Ja. Ik ook, vanaf 10 uur ochtends gewoon.
En het bijzondere is dan eigenlijk dat ook de mensen die geen wielerfan zijn door 1 jaar kijken naar de koers die dag. Of komen kijken. Ja. Ik heb zoveel vrienden die de koers niet volgen, maar een dag van de Ronde van Vlaanderen staan ze op de Quaremont.
Ja.
Ja.
Nou ja, weet, 8e dit jaar, toch?
8e, ja.
Ja. Het was best goed. Tenminste, het was
En het verschil was eigenlijk, ik heb de eerste keer gevoeld dat ik hem kan winnen.
Ja. Ja.
Als ik neoprof was, werd ik 5e. Maar in een Kroaan te zwabberen, en dan roep je dat voor de 5e plek reed.
Ja.
En ik op het einde weg.
Ja.
Even muziek.
Ja. Ja, ik hoor het wel. Op zich. Wel een lekker nummer, maar als het uit kan, graag. Op de achtergrond, lieve mensen, horen we toch Gigi D'Agostino. Volgens mij is het L'Amour Toujours.
Max zou natuurlijk een keer passeren. Maar
dat is oh nee, geen
ja,
probleem.
Ja, tuurlijk, dat is geen probleem. Ja hoor.
Geen probleem, moet je vooral doen.
Maar gewoon de deur te worden anders.
Ja.
Ja, ik ga het. Waar was de
ruzie? Ik zal hem even oppakken. Hey, je zei, je had voor het eerst gevoel dat je hem echt kon winnen dit jaar.
Ja, inderdaad. Dus in 2015 ging ik eigenlijk een beetje naar het groepje, ging er net aan.
Ja.
Om het groepje dat voor de vijfde plek reed. Daar reed Terpstra voor met Christophe en daarachter was Sagan en Van Avermaat.
Ja.
Die weg ging op de Paterberg. Zat ik eigenlijk zelf ook iets te ver op de Paterberg, wat ik mijn eigen verraste om eigenlijk boven nog mee te zijn. Rick Renners als Pozzato en Roelands voorbij. En op het einde demareerde ik dan op 3 kilometer van de meet en kreeg alleen weg. Boom kwam nog bij mij en dan werd ik vijfde. Dus dit jaar was ik denk ik de renner die reageerde op kop op de Kwaremond. En daarna ook voelde ik mij bij de beste renners. Ik was tweede of derde boven op de Paterberg en ja. Terpstra reed ervoor en kon nog Pedersen achter hem. Dus kon zeker derde of vierde worden. Tweede, derde, vierde, wie weet. Maar ja, goed, dan gaat de sprint en dan worden achtste. Ja.
Ja. Want waar ging het dan mis?
Ja, waar ging het mis? Ik heb al...
Want je voelt dat je kan winnen.
Ja, ja, ja.
Je bent goed, de benen zijn er.
Dat is zo'n fractie van een seconde.
Ja?
Ik heb geprobeerd vanaf een timeberg om echt weg te rijden.
Ja.
Ik heb met Terpstra geprobeerd ook, als je die beelden bekijkt. Dan, mm-hmm. Ik heb met hem gesproken. Ik wist dat ik iemand moest meekrijgen van Quickstep om voor te blijven. Zowel met Gilbert, Terpstra, Lampaard en Stibar.
De
4 renners, ja, inderdaad. Dus dat zou weten als je niet iemand van hen mee hebt. Wordt
dat is kansloos, ja, ja.
Dus dan heb ik met Terpstra gepraat om boven op de Tuinberg te gaan. En dan achteraf met Stibar om boven op de Kruisberg te gaan. Met Terpstra ging en de koers was gereden.
Ja.
En je wist ook direct erin, Nibali klinkt het wiel, ja.
Ja.
Ik heb wel... Ik heb direct ook gereageerd.
Ja?
Er zat in mijn wiel. Het wordt overgepakt en het valt was stil, ja. Moesten bovenop de toon erbij zijn. Het waren geen helpers meer op het gat toe te rijden of toch niet voldoende. En vooral het valt stil op het wegje richting Kwaremond.
Ja.
Ik denk dat als Tana de eerste ploeg was die nog met 2 of 3 renners was. En ze deed het niet, dus ja.
En zit je dan echt te balen op de fiets? Ja. Ik denk, dit was echt een kans.
Ja, ik had de wedstrijd nog lang niet gewonnen.
Nee, maar...
Maar we zien
toen was het wel over.
Kans verliezen.
Ja.
Ja, zeker als... Nou ja, je hebt jezelf net al gespiegeld aan Terpstra als een beetje hetzelfde type renner.
Ja, ik ben niet hetzelfde type renner, maar ik ben wel de renner die... Allee, ik moet hem als voorbeeld nemen in die zin dat je wel klassiekers kunt winnen zonder, zonder beter sprinten dan...
Ja, dus je moet over het algemeen alleen aankomen natuurlijk.
Ja, maar als je ziet, de laatste jaren klassiekers worden bijna altijd alleen gewonnen.
Ja.
Sagan rijdt nu naar de Lier toe, wint Roubaix. Valgren wint Amstel Gold Race ook een sprint met 2 en dan Harold Beke... Waregem, Ronde van Vlaanderen, Nieuwsblad, Strade Bianchi. Allemaal renners die alleen over het meet komen. Hè.
Ja.
Hmm. Hey, en Strade Bianchi, dat was... Ik moet even terug naar hoe wij die dag hebben beleefd.
Succesverhaal erbij pakken, ja. Dat was.
Dat is wel leuk dat jullie eens vertalen nu dat voor jullie.
Ja, heb jij
mensen waren altijd hoe dat voor mij was, maar dat weet ik.
Jij hebt nooit voor de televisie gezeten.
Ja.
Oh, man.
Maar dat was een rare koers. Want dat
totale
was,
chaos.
Je viel er zeg maar in op het moment dat het echt al totaal allemaal aan gooit en aan puin lag. En
ja, het is eigenlijk een wedstrijd die ze van kilometer 0 moeten uitzien.
Ja, geheel mee eens.
Klopt, als ze dat bij Roubaix doen, is er, of Ronde van Vlaanderen, is Strade Bianchi 10 keer interessanter. Want daar heb je de eerste strook na 10 kilometer lang.
Ja. Maar het was smerig weer. Ja. Echt, al meteen al vanaf het begin volgens mij.
Ja, en eigenlijk... We kwamen toe de donderdag, twee dagen voor de wedstrijd. En toen was het nog aan het sneeuwen, of lag er nog sneeuw op de...
Ja, dat was genieten, ja.
Genieten, ja.
Ja, voor ons
voor mij was het wel goed. Ik weet nog dat we met meisjes, die de meisjeswedstrijd moesten rijden, in de bus zaten, of vrouwen.
Ja.
En zij waren al zo van, oeh, gaan we moeten koersen? Ja. Ja. Dat is goed, dan. Dat is echt goed.
Ja.
Ideaal, ik wist dat in slechter weer gaan mijn kansen vooruit.
Ja.
Plus, het is een beeld dat bij iedereen bijblijft.
Ja.
Ja. Nou, ik heb hem beleefd als totale chaos. Ik wist ook omdat we vielen er middenin. Mm-hmm. En ja, ik ben continu bezig geweest. We hebben een groepsapp met mensen die echt alles kijken. En we waren continu bezig met wie zit waar? Wat is het verloop? Wie zit nog in welk groepje? Wie heeft er nog kans? Had jij dat zelf ook?
Nee, ik wist niet wat er achter mij gebeurde, maar ik wist wel wat er voor mij gebeurde. Dus...
Ja?
Dat komt misschien door de gebrekkige uitzending van de RAI.
Ja, die kunnen er geen hout van.
Zou ik niet uitsluiten.
Ja, voilà. Dus,
nee, die kunnen er echt geen hout van.
Maar Ik wist dat er een kopgroep was met 7-8 renners met mijn ploegmaat Victor Kampenaerts bij. Dus dat was al hoe gevoel voor mij, voor wetende, als ik dat ik die sowieso nog ging tegenkomen zonder pech. Dus dat ik altijd iemand had om nog eventueel een wiel of iets recht te zetten.
Ja.
En daarnaast ben ik eigenlijk vanaf de strook die het ertoe deed, heeft de ploeg zeer goed werk gedaan. Eigenlijk de klim richting Montalcino boven vol doorgetrokken. Dan kom je beneden en dan rijd je kort klimmetje 2-3 kilometer op. En dan begint er eigenlijk echt de koers. Dat zijn twee stroken van 1 van 12 en 1 van 8 kilometer. Dus bijna 500 meter tussen. Dus 20 kilometer offroad. Vorig jaar, of in 2017, hebben we daar ook op kop gereden. Was er een grote valpartij, zaten we ervoor. Dat was ons geluk geweest. En nu wou ik eigenlijk ook vooraan blijven. En ik voelde mij zeer goed. Het was een speciaal gevoel om op nat grind te rijden. Omdat je wordt echt naar beneden getrokken. Dus de wedstrijd wordt veel traag. En ook... Op een gegeven moment staan we een motto die gevallen was. Dus het was echt ook zeer gevaarlijk stukken bergaf en zo. Ja, dat ik plots dacht, amai. Ik reed er als vijfde renner van het peloton door. Als ik wist wat er achter mij... dat ik dacht, wat gaat er hier allemaal achter mij gebeuren? Dus, constant zeer goed vooraan gereden. En dan kom je van die twee lange stroken af. Dan krijg je, kom en zijn er nog 40 renners in koers.
Ja.
Ja.
En op dat moment zei ik ook tegen Nicolas Maas, die terugkwam... Nicolas zat nog bij mij, Toj had pech gehad. Thomas Marcinski zat nog bij mij. En dan Jens Keukeleire en Victor Hevoort. Ik zei tegen Nicolas, ik heb mijn been nog niet gevoeld. En als je weet dat je je been nog niet gevoeld hebt en er rijdt met 40 man voor de overwinning, dan weet je dat je goed bent.
Yeah. Ja.
En dan heeft hij wel goed op mij gepraat van rustig blijven en blablabla. Bla, bla. En nog een keer van handschoenen wisselt, mijn reenvest aan hem gegeven, mijn bril aan hem gegeven, denk ik. Was Victor ondertussen gevallen vooraan. Dat was wel even verwarrend, want er was zeer veel communicatie in de radio.
Ja, ja.
En bleek dat hij er uiteindelijk nog terug naartoe gereden was. Rijden we de volgende strook over. Dus dan, het jaar daarvoor was ook zo een moment van consolidatie in de wedstrijd.
Ja, ja.
En na die strook is het zo wat chaos. Of op het einde van die strook wordt er gedemarreerd. En op een gegeven moment rijdt er 10 man voor. Niet veel, 200 meter of zo, met Valverde, Kwiatkowski.
Ja, niet de minste.
Nee, Valverde had Rojas mee, dus...
Ja,
ja. Ik denk Van Aert was mee. Dus dan wist ik wel, oké, nu moet ik echt niet lang meer wachten. Heeft Victor op kop gereden. Nicolas nog zijn best gedaan. En dan zijn we aan de voet gekomen van de Monte Santa Maria of zoiets. De strook 6 is dat, denk ik. En daar is het eigenlijk elk jaar dat een boel redelijk ontploft is, lang daarop in ben. En... Quickstepper op kop, Caviria, die ging weg en Stiba ging direct vol in de aanval. Met Van Marcus, Sagan en ik. Dus Sagan pakt over. Goed, ik volg. En ik dacht in mijn ei, is dit het nu? Want ik had zoveel in het wiel van Sagan liggen sterven.
Mm.
En ik kon gewoon overpakken op dat moment. Zo. Ik had het gevoel, de eerste keer het gevoel dat ik hem pijn kon doen.
Ja.
Dat is wel goed gevoel. Dus we reden als enigste twee naar voor. Bardet kwam aansluiten, een beetje later. Want ik wist niet dat hij vooraan, maar die is blijkbaar teruggekomen. Ik denk dat wij de enige drie renners zijn... Alhoewel niet na de strook zijn nog veel terugkomen. En dan heb ik twee keer geprobeerd, denk ik. En dan rijdt Van Aert weg met Bardet. En dat was voor mij wel echt een moeilijke situatie. Want ik zat nog alleen van de ploeg. Yeah. En toen werd erachter veel naar elkaar gekeken. Ik had toch gekeken naar Sagan en omgekeerd. Dan Moscon begon te demareren. Dus die mannen stuurden eigenlijk hun raalpers vooruit. En... ik heb dan een paar keren zelf geprobeerd. De ploegleiding gaf ook aan van... je moet zelf proberen wegraken, want het gaat hier niet meer gebeuren. Ze reden al een minuut voor die twee. Zelf geprobeerd kwamen we...
Overigens was dit het moment volgens mij dat de uitzending pas begon, hè? Dus zeg maar met Van Aert en...
Ja, niet, de uitzending begon net als die 10 renners weg waren.
Oh ja, 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 ja.
Maar het was eigenlijk al zoveel ervoor gebeurd.
Ja.
Het is bijzonder omdat als supporter of als toekijker of toeschouwer... zie je eigenlijk maar 40 renners in koers.
Ja, ja, het is echt totaal.
Die andere 140 die... die deed ook mee.
Ja, ja.
Dus ja, als
hij zat er wel heel veel alweer in de bus, hoor.
Ja, ja, als renner dan... je ouders beginnen kijken of zo en ze vragen... ja, hoe is het geweest vandaag? We hebben nu niet gezien. Oh ja, ik heb al uitgereden.
Ja. Ja.
Dat gebeurt, hè.
Maar jij hebt Bardet en Van Aert op kop. Dat is natuurlijk al,
ja, een minuut.
Al een raar duo eigenlijk. Maar.
Ja, inderdaad. Maar dat maakt het ook mooi, hè. Wereldkamp Cyclocross en een van de beste grote rondrenners van deze periode. Dus we rijden weg uiteindelijk met een groepje van een man of 15. Dus ik kom mee, Moscon mee, noem maar op. Pieter Serie ook en ik.
Ja.
En Ik hoor iemand hem die voor mij voelde nog goed uitzag, waarmee dat ik naar voren kon rijden. En ik praat tegen Serie, ik zeg, ik ga proberen, zorg dat hij mijn wiel houdt. Ik zet hem in mijn wiel, ik had hem maar net gezegd voordat ik probeerde. En ik zet aan en al direct waren we met twee, dus die ander zat blijkbaar echt wel dat blok. Het draaide niet goed rond, ik voelde dat we niet dichter kwamen, dus ik wist ik moest weg.
Ja.
We rijden met twee weg. Maar telkens als hij op kop kwam, viel het gelijk een beetje stil.
Ja.
Maar we bleven op dezelfde 40, 45 seconden hangen. En dan wist ik dat het nog één punt was. Dat is de Col di Pinzuto. Dat is de strook van 2,5 kilometer, de voorlaatste gravelstrook. Het enige punt in de koers waar je eigenlijk door alleen te rijden niet echt een nadeel had. De snelheid ligt laag, het is bergop. En dat was lang genoeg om een halve minuut dichter te komen, denk ik. En ik ben aan de voet gedemarreerd. Ik heb vol naar boven gereden. Mijn boven zag ik ze direct rijden. Dus een beetje daarna was ik er ook bij. En dan weten we wel dat je de beste renner bent. Hè?
Ja.
In koers. Als je zo makkelijk een gat toe rijdt op 3 kilometer, 40 seconden, denk ik.
Ook al zit je met Bardet van Aert.
Ja.
Ja.
Maar goed, het was al voor mij al bijzonder dat Valverde, Kwiatkowski, Sagan, die zaten, kreeg ik ook mee, toertjes, dat die al meer dan een minuut achter reden. Wat je bijzonder om te vertellen is eigenlijk ook dat ik op het moment dat mijn serie demareer, zien ze dan nog niet in de auto.
Mm-hmm.
Maar zegt de ploegleider tegen mij, ik denk dat het moment is, als je nog wilt winnen, om nu iets te doen. Ik was er net mee bezig.
Dus ja. Oké, bedankt.
Ja. Ja, veel tijd om te antwoorden had ik niet. Dus dan kom ik erbij en ik ken het parcours van de Strade Bianchi redelijk goed. Ik had er al 2 keer gereden, al 2 verkenningen gedaan daarvoor.
Ja.
Ja, de jaren ervoor dan. En ik wist dat ik daar kon demareren, dat mooie alleenheid was om weg te rijden.
Toen je demareerde, toen dacht je, ik heb hem.
Als ik demareerde en kreeg weg, dan wist ik wel. Ik zag ook achter mij dat ze niet twijfelden, dat ze probeerden, maar ze konden niet. Dus dan weet je wel.
Je wist eigenlijk al toen je erbij kwam, dus. Want je zei,
ja,
je
zei, blijft er zeker. Ja. Maar ik had wel een zeer grote focus, zeg maar. Omdat ik wou blijven eten en drinken. Het was zo'n zware wedstrijd geweest. Ik wist dat er zeker in zat.
Ja.
Maar als je nog geen proefkoers gewonnen hebt.
Ja.
Is dat toch van, ja, moet je er echt niets voor doen, hè? Want
blijf je misschien tot de laatste meter gewoon onzeker over.
Ja, maar ik was wel. Ik ging de laatste 5 kilometer en ik wist dat ik ging winnen.
Ja. Ja.
Vooral omdat een auto achter mij zat.
Ja. Ja.
Ja.
Want als er iets gebeurde, dan met mijn reservefiets en won ik nog. Ik denk dat ik dat zelf gezegd heb tegen de ploegleiding. Of de ploegleiding tegen mij. Want ik zeg, als ik nu iets heb, direct wisselen.
Ja.
Ja.
We reden met een bakje van veel onder mijn zadel. Denk te kletteren, dat was niet normaal. Mijn zadel was bijna gebroken daardoor. Die zadelbrug was bijna door. Ja, ik had er echt geen kans mee gehad. Dat is als niets van data, omdat het slechte weer. Dus die bakjes waren toch kapot.
Ja. Ja.
En ik ook niet trouwens. Mijn vermogensmeter was ook kapot. Dus die laatste afdaling heb ik echt zeer, zeer rustig genomen. Ik liep elke kilometer uit op Bardet, dus ik wist dat ik geen risico's meer mocht nemen. Blijven eten en drinken. En dan ziet het ook op het beeld, denk ik, de laatste bocht ook niet, maar ik zo traag door.
Ja, ja, ja.
Het lijkt me een bomma, maar... Ja.
Hoe is het om 5 kilometer lang al te weten dat je gaat winnen?
Ja, dat is enorm mooi. Zeker als je Siena binnenrijdt.
Ja.
Veel volk. De hele dag was er niet zoveel volk. In Italië dan nooit, maar zeker ook met slechte weer. En dan was er zo rijend dik omhoog.
Ja.
Dat is echt kippenvel.
Ja, was echt...
Het is nog wel een venijnig klimmetje.
Niet alleen voor jou, hè? Bij ons ook kippenvel.
Ja,
ja, het is een venijnig klimmetje, maar dat is genieten op dat moment. Ik heb dat niet echt gevoeld.
Ja.
Nee, dat is echt super.
Snap ik. Je shirt hangt hier in de kamer. Met ongewassen.
Ja, inderdaad. Zo moet dat, hè. Mijn fiets ook ongewassen.
Achter glas, dat wou ik even zeggen. Ja. Ja, anders stinkt het gewoon hier heel erg. Maar dat is dus niet het geval.
En dan zou het stof niet blijven hangen, hè?
Ja.
Dat is waar. En je fiets dus ook. Heb je dus ook laten inlijsten?
Ja, ik kreeg direct na de aankomst bericht van de ploegleider dat hij met de Ridley had gebeld dat we de fiets mochten houden.
Ja.
Dus... De mechaniekers hebben dat dan met een soort haarlak behandeld. Dat de motor blijft plakken.
Oh, wat fit zeg. En dat was gelijk een cadeautje van de ploeg.
Ja,
dus
van de ploeg en van de fietsensponsor.
Mm. Ja. Ja, ja, ja. Dus die hebben gelijk gebeld van, joh, mag dat? En,
Super.
Wat vet.
Was het je allerbeste dag ooit op de fiets?
Tot dan zeker, ja.
Ja?
Ja, ja,
heb je sindsdien nog een betere dag.
Maar ik heb eigenlijk heel het voorjaar een heel goed gevoel gehad. Zeker tot en met de Ronde van Vlaanderen. Maar was Spijberg ook nog derde, maar tot en met de Ronde van Vlaanderen.
Ja.
Denk als je Waregem opnieuw bekijkt, die beelden.
Mm-hmm.
Als je ziet hoe dat komt, trio demarreer, dan voel ik me ook supergoed.
Ja.
Arabic voelde mij ook zeer goed.
Maar dat gevoel dat je super zware koers hebt. Misschien wel een van de zwaarste van het jaar, zeg maar. Een eendags wedstrijden waar echt super toppers gewoon al eraf zijn. En dat jij gewoon zegt, ja, maar ik voel mijn benen nog niet. Dat is toch niet iets.
Ja, goed, dat was al fijn in de wedstrijd.
Ja.
Ja, dat klopt.
Dat is wel bijzonder, toch?
Ja, dat klopt. Ja. Dat was waarschijnlijk wel de beste dag.
Wat is dat dan? Want die Strade Bianche is dus echt... Dat is echt een wedstrijd die jou dus kennelijk supergoed ligt.
Maar het is een combinatie van de Vlaamse en de Waalse klassiekers, denk ik. Daarom krijgt je ook, denk ik, een van de beste deelnemersvelden over heel het jaar.
Ja.
Samen met het wereldkampioenschap. Ik heb toen de beste rondrenners aan de start. Bardet, Dumoulin.
Ja.
Hebt de beste Vlaamse klassieke renners. Dus Van Avermaet, Van Marken, Sagan.
Jij.
Heb de beste Waalse klassieke renners. Kwiatkowski doet mee, Valverde doet mee.
Ja.
En dat maakt het zo bijzonder.
Ja.
Plus zeer mooie streek. Ik hou van Italië. Toscane zeker. Ik heb trouwens vanavond iets gepast aan mijn witte truffel van de hotelbaas. Die
echt,
van de week heeft opgestuurd naar mij.
Oh, wow.
Dus dat is een goede vriend. We slapen er al 2 of 3 jaar op rij. Ik ben ook al een keer op vakantie geweest bij hem. Dus,
te gek zeg.
Dus die heeft nu van de week de truffel van op zijn domein gevonden. Heeft hij door. Hij heeft opgestuurd.
Oh, lekker tof, zeg.
Ja.
Als we dat hadden geweten, hadden we meegegeten.
Hij staat op het programma weer dit jaar, Strade.
Ja, sowieso. Ja.
Wat is je programma dit jaar?
Argentinië beginnen.
Ja.
Dan ga ik 3 weken naar poortstage. Hetzelfde als vorig jaar. Openingsweekend is Nieuwsblad en Kuurne, allebei. Strade Bianche, Tirreno Adriatico. E3 Harelbeke, Waregem. Ronde van Vlaanderen, ga ik Roubaix ook terug meedoen.
Ga je Roubaix rijden? Echt? Ja. Dat was eigenlijk mijn voornaamste vraag.
Ja, de ploeg...
Het is een hiaat elke keer, hè?
Maar het is moeilijk.
In je programma.
De ploeg heeft het nu ook wel expliciet gevraagd voor mij om mee te doen, ja. Dus,
en ben je daar dan blij mee? Of denk je
ja,
van...
op een bepaalde manier wel. Ik bedoel, het is een monument.
Ja.
Het is een wedstrijd dat ik zeer graag zou rijden.
En die jou ook wel moet liggen.
Ja, maar ik heb er al 2 keer pech gehad. Dus ik heb 2 keer meegedaan. 2 keer plat gereden op een slecht moment. En dan in mijn eigen had ik zoiets van... Maar ik kan de Amstel Gold Race... Is de wedstrijd die mij denk ik het best ligt.
Ja, dat heb je al eerder gezegd.
Het is de Ronde van Vlaanderen zonder dus kasseien. Jawel, ik rij hem normaal.
Ja? Ja,
dus ik rijd tot Amstel Gold Race.
Oh,
en nu,
okay.
Vorig jaar heb ik wel Spijl leuk gedaan. Die doe ik niet meer.
Ja.
Maar we gaan zien hoe dat mij voelt naar Roubaix.
Mm.
Maar het is kiezen, hè. En kiezen is verliezen.
Ja.
En ja, 2 jaar geleden had ik een slecht voorjaar in de Vlaamse klassiekers. Of slecht, ja, een paar keer pech gehad. En reek voor me in de Amstel Gold Race met 7 renners. Met Kwiatkowski, Gilbert, Rojas. En die mannen rijden na de aankomst. Die strijden voor de overwinning. Dus dan had ik pech gehad op de Fromberg, denk ik. Achter de kruisbaar of zo. Rijk die Rochas aan en van mijn ketting eraf. Dus dan had ik ook zo het gevoel van... Dat is een wedstrijd die ik ooit moet kunnen winnen.
Ja.
Ik had nog nooit zo dicht geweest in een wedstrijd van dat niveau... Allee, voor een podiumplek. Mm. Dus heb ik dat vorig jaar geprobeerd. Dat is slecht uitgedraaid, omdat ik dan op hoogtestage ben geweest na de ronde. Dat was geen goed idee meer.
Dat ga je niet meer doen?
Nee. Ik ga gewoon op hoogtestage voor het voorjaar en dat is het. Denk, wow. Tussen die wedstrijden is het belangrijkste herstellen.
Kijk, dit is ervaring, hè? Dat je dit soort dingen.
Ja, maar nu weet ik het, maar ik heb het geprobeerd. Dus
ja,
ik moet ook niet meer denken, misschien zou het helpen. Ik heb het geprobeerd, het helpt niet voor mij.
Ja.
Het is ook lang, vanaan openingsweekend tot Luik Bastenaak. Luik is 8 weken.
Ja, ja dus daarom vond ik het niet een heel gekke keus, altijd dat je Roubaix oversloeg.
Ja.
Omdat het van alle kassei-klassiekers, denk ik ook, degene is die het minst ligt... Qua dat er geen hoogtemeters
wel,
in zitten.
Ja, inderdaad, dat klopt.
Ja, toch de wat zwaarder gebouwde sprinters hebben daar ook gewoon een kans.
Maar, de theorie...
Dus ergens snapte ik het wel. Alleen, ik kijk natuurlijk altijd naar je programma van waar ga je rijden dit jaar? En het viel me echt op dat je Roubaix al 2 keer volgens mij had overgeslagen.
17 en 18 inderdaad.
Ja, maar dit jaar rij je hem dus wel weer. Ja. Leuk, spannend.
Ja, het is al. De theorie van de ploeg was, of de uitleg van de ploeg was... Ik ben een renner die niet super explosief is... maar kan wel een lange inspanning doortrekken zonder stil te vallen. Ik kan van ver proberen aanvallen.
Ja.
Hey, we hebben nog een paar luisteraarsvragen.
Ja.
1, hoe lang moest je onder de douche om weer schoon te worden na de Strade Bianche?
Ik denk dat 2 of 3 dagen geduurd heeft. Ik had vooral zeer veel last van mijn ogen.
Ja?
Ik had na de eerste strook mijn bril al afgezet. Ik zag niets meer.
Voor de luisteraars, Ties zit ook gelijk even aan zijn ogen.
Ja.
Alsof er nog wat vuil vrijkomt.
Ik dacht echt dat ik een probleem had voor Tirreno.
Ja.
Want de eerste dagen had ik echt het gevoel dat mijn ogen ontstoken waren.
Ja? Waarom had je je bril afgedaan?
Ik zag niets meer. De modder die erop spat. Hij ziet de waaltreders ook snel zonder bril rijden.
En ook, dus hij had ook geen handschoenen meer aan toen je over de finish kwam.
Nee. Ik hoorde dat ik niet.
Het is gewoon allemaal uit.
Ik was wel goed gekleed bij de start. Verschillende laagjes. En dan kunnen een paar keer variëren, verwisseld, handschoenen wisselt. En dan de keer als het hard gaat, ben ik niemand die kou heeft.
Ja.
Maar het heeft dus wel even geduurd om... Een leuk verhaal is ook... Na het podium moest ik naar de bus, maar het is daar eigenlijk echt... Het trekt er allemaal op elkaar in Siena. Verschillende kleine straatjes. En ik heb heel Siena rondgereden en dat ik aan de bus aankwam.
Moest alleen af, met de fiets.
Ja, heb zeker nog 20 minuten bijgereden.
Ten Dam heeft ook uitgebreid verteld over deze versie. En die kwam in de bus aan. En toen wou hij gaan douchen. Toen was het water op.
Dat is verschrikkelijk.
Dus toen... stond hij op het punt om zich te gaan wassen met een flesje Spa Blauw. Maar toen gelukkig hadden ze nog weer een aansluiting gevonden.
Ja,
kon hij toen lekker gaan
dat douchen. Dat was gelukkig bij ons in ieder geval. Want...
Ik kan beter eerst binnen zijn.
Ja, als je
heb je dit probleem niet.
Ja, maar ik was wel als laatste gedoucht.
Oh ja, natuurlijk.
Ja, als je het podium doet, dopingcontrole en persconferentie. Ja,
voor de winnaars is het toch wel een beetje over.
De hele tijd die kleren aan. En die...
Ja, we hebben wel nieuwe kleren voor het podium.
Ah ja, ja.
Dat is een beetje
anders raak je toch ook heel erg verkleumd. Dat is toch sowieso, echt ongezond.
Sowieso, dat zou echt ongezond zijn.
Ja.
Zelf nu is het al op het randje, maar goed. Ja. Als je wint, neem je dan met plezier erbij.
Ja, snap ik.
Maarten Visser vraagt, heb je nog ronde ambities? Of focus je echt op eendaagse koersen? Het is een beetje de klassieke Ties Benoot vraag.
Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk simpel.
Je mag hem ook weigeren, deze
vraag. Nee, ik weiger hem niet.
Je mag gewoon zeggen, flikker op jongens. Je kan me er meer
niet
vertellen.
Weer.
Maar ik was vorig jaar vierde in Tirreno Adriatico.
Zo,
met een zeer slechte ploegentijdrit. Ik ben meer dan een minuut in de ploegentijdrit. Dus zonder die ploegentijd word ik tweede, denk ik. Of kom ik zelf tegen bij de overwinning.
Ja.
Dus het is zeker te combineren met een voorjaar. Ik denk dat Thomas dat ook deed in de tijd. Chavanel deed dat ook. Paris-Nice. Mm-hmm. En ik ga dat dit jaar ook proberen.
Oké. Okay.
Dus dat wel. Maar voor een grote ronde, voor het klassement te gaan, moet ik een andere seizoensindeling hebben. Dus ik ga wel terug naar de Tour met het idee om ritten te proberen winnen. Of een rit te proberen winnen. Maar ik denk dat ik nu vooral voor die eendagswedstrijd moet gaan, omdat ik voel dat ik daar kan winnen. Moest ik nu al overschakelen naar de grote rondes. Ik denk dat ik vooral het risico neem dat ik dit laat liggen en dan...
Het andere ook net niet
goed
kan.
Ja, daar net tekort komen. Ja. En, maar dat is wel nog een optie voor mij om misschien op mijn 30 jaar... Thomas heeft het op zijn 28 jaar gedaan, denk ik, de omschakeling.
We hebben bij jou altijd de Ties Benoot-theorie. Is altijd dat de tragiek van een jongen zoals jij is... dat je vijfde wordt in je debuutjaar in de Ronde van Vlaanderen.
Ja.
En dan vervolgens door iedereen als de nieuwe Flandrien wordt... terwijl je eigenlijk nog een groter talent hebt voor het ronde werk.
Ja,
maar dat natuurlijk niet past bij het beeld van de Flandrien.
Als belofte dacht ik zelf dat ik gemaakt was voor het Ardense werk...
Hmm.
Werd ik ook twee maal dicht in Luik-Bastenaken-Luik voor belofte. Was ook altijd mijn hoofddoel dan.
Ja.
Bergop was ik niet dun uit blinker in die tijd, maar ben er wel, ik heb daar stappen in gemaakt.
Ja, volgens mij doe je weinig berg, echt hoge bergtraining en toch kost het je.
Ja, op
Sierra Nevada is doe wel veel luchtmeters.
Vorig jaar twee keer ook.
Ja, toch? Maar eigenlijk toch... twee keer en dan een week na de Dauphiné ook nog een keer. En een week na de Ronde van Vlaanderen ben ik vier keer in Sierra Nevada.
Absurd veel. Misschien moet je wat minder doen.
Ik ga dat doen.
Ja, verstandig. Nee.
Want Dumoulin zit er ook veel door.
Ja, dat zagen we, ja.
Ja, dat is namelijk ook nog een vraag. Wat was dat verhaal? Dat jullie samen trainen in Italië? Kwamen jullie elkaar toevallig tegen?
Simpel. We zaten, wat achteraf bleek, recht over elkaar in totaal. Dus hij zat op een ander hotel, recht over mijn hotel. Boven in Livigno.
Mm-hmm.
En het was een vriend van mij mee. We gaan samen losfietsen. En plots draait Tom Dumoulin uit het straatje. De berg omhoog, laatste klimmetje naar totaal. En dus we komen samen.
Ja.
Ik kende Tom ook wel al een beetje van de wedstrijden en zo. Is ook wel een sympathieke kerel die ook wel een keer praat. En samen 2-on-2 tot bovenheen. En hij vroeg, ik doe overmorgen of binnen een paar dagen, doe ik 6 uur met 2 keer Stelvio, bla bla bla. En rijd je mee? Ik zei, oké, het is goed, voilà. En dan hebben we samen getraind. Stof van een koffie bovenop de Stelvio.
Ja.
Niet veel kunnen praten, want er waren veel Italiaanse wielerfans natuurlijk na zijn overwinning in de Giro.
Ja.
Die allemaal met hem op de foto
waren. Dus,
en niet met jou.
Nee.
Is ook al bijzonder.
Nu zal het al anders zijn, denk ik.
Ja. Ja, als ze je herkennen natuurlijk, zonder modder op je gezicht.
Ja. Maar dat is wel iets, voor mij, na Strade Bianche, is het grootste verschil voor mij internationaal, dat ik meer herkend word.
Ja.
Na mijn Ronde van Vlaanderen was dat minder. Want uiteindelijk een vijfde plek in de Ronde van Vlaanderen, als je niet geen Vlaming bent of geen echte wielerkenner, dan ga je niet een naam oppikken die een keer vijfde geworden is.
Ja, ja.
Maar nu is dat wel anders. En ook een leuk verhaal, die dag zijn we dus gepasseerd aan de plek waar dat hij naar het toilet
heeft,
toiletstop heeft gehouden. Kon hij wel mee lachen.
Ja, ja, omdat, omdat de afloop goed was natuurlijk.
Voilà.
Maar het is wel heftig om te vooraf een beetje te praten over de mediadruk. Dus dat jij dat natuurlijk nadat je vijfde werd in de Ronde van Vlaanderen, dat bizar moet zijn als je dan in één keer vanuit niks in één keer de grote nieuwe talent van de Belgische wielrenner
wordt. Ja, ik kreeg zeer veel aanvragen.
Ja.
Alle mogelijke tv-zenders, magazines en radiozenders komen dan wel met een vraag om duur. Hadden ze het telefoonnummer, vast telefoonnummer van mijn ouders, dat ik dacht, hoe kon dat nu?
Ja.
Dus je raakt er wel aan als zegt dan.
Kwamen wij ook niet achter, hoor.
Maar ik had dus een vraag van Huub Bellemakers. Die vraagt, hoe fijn is het voor Ties dat Evenepoel eraan komt en de Vlaamse pers iets minder met hem bezig is?
Goh, ben ik absoluut niet mee bezig. Ook op dit moment heb ik ook heel veel beter met de pers. Dat was echt voor mij, heb ik echt geleerd in mijn eerste jaar. En misschien nog meer in mijn tweede jaar. Ik ben dan zwaar gevallen in de Ronde van Vlaanderen.
Ja, ja.
Om dan de keerzijde van de medaille te zien, eigenlijk heb ik echt veel bijgeleerd hoe dat ik met die dingen kan omgaan.
Vind je het leuk?
De aandacht.
Ja?
Moet ik zeggen, het zou fout zijn, moest het er niet zijn. Of het zou een slecht teken zijn, moest die er niet zijn.
Ja.
Maar ik... het is moeilijk te zeggen. Ik heb een redelijk druk leven, in die zin dat ik nog studeer ook. Dus ik probeer het absoluut wel te beperken.
Nee, ik merk het bij veel wielrenners. Kijk, vaak voetballers worden ook voetballer om beroemd te worden.
Ja.
Terwijl wielrenners worden over het algemeen wielrenner omdat ze het gewoon heel erg leuk vinden.
Dat klopt.
En kijk bijvoorbeeld naar Dumoulin. Ja, daar kwam er ineens heel veel aandacht bij kijken waar hij eigenlijk niet op zat te wachten.
Nee.
Dus ik kan me voorstellen dat het bij jou als soort Vlaanderens hoop... Ja, hetzelfde zou kunnen.
Ik denk dat bij Tom wel nog anders extremer is.
Ja.
Sowieso. Ik ben er eigenlijk zeker van.
Ja.
Maar bij mij... Ja. Als je op stage zit en je krijgt... Het is aan 3 dagen pers en ik heb 3 dagen nu een dag volgeboekt. Ja.
Mm.
Ik heb wel al geleerd dat ik er me niet mag in opjagen.
Ja.
Vroeger ging ik er echt energie in stoken en van... Oh, moet ik dat en dat nu doen? Maar dus, ik heb geleerd dat Tom maar verloren energie is. Ik kan beter nu gewoon...
Af en toe een podcastje.
Voilà. Maar dit is meer mijn plezier. Maar op stage, als je 5 uur getraind hebt, heeft het echt geen zin om een hele namiddag interviews te doen.
Ja.
Of fotoshoots of zo, dan doe ik. Maar ja,
het is ook natuurlijk de hele tijd dezelfde vragen.
Dat is ook wel het probleem.
Over die fotoshoots heb ik nog wel een vraag. Heb jij ook die fotoshoot gedaan dat je met zo'n kit spuit staat?
Ja, voor Soudal. Ja.
Genieten. Heb je die foto's nog?
Ja, dus als je Soudal aanschrijft, zullen ze die wel hebben. Ik heb het niet persoonlijk.
Ah, leuk.
Ik zie het dan een keer verschijnen. In een of andere brico. Doe het zelf, winkel in
België. Het is leuk, al die sponsorverplichtingen hier.
Ja.
Maar goed, bij Jumbo moeten ze nou allemaal een supermarkt openen.
Ja,
en in die reclame spelen met die verschrikkelijke... Ja. Hoe heet die? Frank Lammers. Oh, dat zijn waardeloze reclames.
Ja. Maar ja, goed.
Gezink stond te zingen volgens mij met Kruiswijk. Zat ze in zo'n kerstkoortje.
Kerstdraai met rookliedjes.
Dan kan je beter met zo'n kidspuit staan.
Hey, we gaan jou ontzettend bedanken, Ties. Bedankt voor je tijd.
Ja.
Ik hoop dat je het leuk vond.
Mag ik wel nog iets zeggen?
Ja.
Die sponsorverplichtingen. Dat is vervelend, maar je moet dat erbij nemen. Want uiteindelijk zijn het wel de mensen die de koers draaien.
Nee, geheel mee eens.
Je houdt er nog eens een leuke foto van over.
Ja, voilà. Soms wel.
Nee,
als je
niks,
graag
niks,
naar je kijkt, tenminste.
Niks negatiefs over de sponsor. Ik bedoel, dat is alleen maar fijn.
Ja, is
tof. U luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Jonas Riese, van wie de laatste ook de productie doet namens Dag en Nacht Media. Wij danken hetskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder onze hondstrouwe redactie Maarten Visser, Bastiaan Gaillard, Leon Geuyen en Bas van Eyck. Als je wil reageren op deze uitzending, dan kan dat. Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TonGarçon, waarvan de eerste O 0 is op Twitter. En @TiesBenoot. Volgens mij. Ben je meer een Twitteraar dan of een Instagrammer?
Instagram, ja.
Huh? Ja. Oh, met in ieder geval geen mailer.
Nee.
Kan je een paar keer gemaild? Ja. Sowieso nog een hotmail, wat ik echt heel vet vind. Dat is in het peloton heel normaal.
Ja,
gewoon nog hotmail te hebben.
Moet ik wel zeggen, de laatste tijd is er wel echt een probleem met mijn adres. Sommige adressen komen niet toe.
Nee, ja, dat kan ik me voorstellen.
Al bij mijn
volgens mij is er niemand die nog hotmail gebruikt, behalve het gehele wielerpeloton.
Hebben jullie ook allemaal MSN Messenger nog met elkaar?
TMF chat.
Maar het probleem is, als ik nu van e-mailadres zou veranderen, moet ik weer overal tegen dat iedereen dat heeft.
Ja,
maar je kan ze door laten sturen.
Dat kan.
Ja, dan vind je dat gewoon aan bij...
Dat is het eerste dat ik zal doen, morgen. Ja. Ja, wat moet ik dan gebruiken? Gmail of zo?
Ja, Gmail of iets. Dat is mijn tip altijd. Een provider waarvoor je betaalt. Want dan lezen ze niet mee.
Ik krijg in één keer flashback naar eerste kerstdag. Dat ik de technische problemen van mijn oma moet
oplossen. En de provider dat je daar ook wel voor betaalt.
Nou, bijvoorbeeld in Nederland heb je Access for All. En Access for All is... daar betaal je voor internet. En dan krijg je een e-mailadres. En dan is dus niet al jouw e-mail... is niet... wordt niet meegelezen. Kijk, bij Gmail geef je eigenlijk gewoon al je rechten geef je weg.
Om het zo te zeggen. Geef die jongen gewoon Gmail. Dat is echt
100%. Ja, Gmail is heel makkelijk. Ik heb ook Gmail, maar als je dus Access for All neemt, dan leest er niemand mee. Ja,
ik heb
niks
te verbergen.
Heb je niks
te verbergen? Mooi is het gewoon.
Oké, dat is genieten. Dat is mooi om mee af te sluiten.
Ja. Jonne, na jouw technisch advies over de e-mail van Ties, hebben we nog een leuke recensie om voor te lezen?
Een aparte wending in het gesprek, inderdaad. Ja, we hebben zeker nog een recensie. Een 5-sterren recensie ditmaal. Dat is eigenlijk het enige die we voorlezen. Naar de Rolandtaarn luister je Stefas met een glimlach. Een verfrissend, lichtvoetige blik op een sport die toch vooral over lijden en afzien gaat. Heerlijk dat er ook ruimte is voor humor in de wereld van gebroken sleutelbenen, hongerkloppen en salbutamol-affaires. Deze was van...
Barbabob.
Barbabob? Ja. Wat leuk, ik wist niet dat Barbabob ook... Ja, hij kan...
Barbabob kan alles, dus ook iTunes-recenties
kan willen wat hij wordt, worden wat hij wil. Dus ja.
Zo is het. Wij zijn er in 2019 weer heel vaak. En we hebben ook nog een nieuwe special voor je in petto. Maar daarvan houden we de hoofdrolspeler nog heel even geheim. Maar als je dit nou leuk vond, moet je ook vooral even de gesprekken met Mike Teunissen en Fabio Jacobsen terugluisteren. Dan heb je een mooi rijtje voorjaarsrenners bij elkaar. En van al wat langer geleden, maar ook zeker de moeite waard, met datzelfde oog op het voorjaar, Dylan van Baarle. Allemaal te vinden op Spotify of in je favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren en à bientôt.
À bientôt. I wish I could be in the south of France. South France. In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.